Ik wil met u lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. U bent daar een tijdje terug mee begonnen, dus iedere keer wanneer ik hier ben en er zijn geen bijzondere diensten, dan lees ik daaruit en daar is de verkondiging daaruit. Misschien goed te weten dat 10 mei de bevestiging van de nieuwe raadsleden zal zijn. Ik weet niet of u dat wist, maar dat is 10 mei, dat u het even weet. Dus dat staat nog te gebeuren. Ik lees nu 1 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. 1 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar, zoals het werkelijk is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dat is de belangrijke tekst voor deze morgen. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien. Met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen. Althans, ik, Paulus, een en ander maal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ons ook zal zegenen, bemoedigen, wanneer wij dit woord met elkaar overdenken. Vorige week zondag ben ik erg geraakt toen ik hier was door de prediking van broeder Bert van Twillert. Dat was mooi. Zijn uitleg en zijn toepassing van de geschiedenis, de gebeurtenis van de Emmausgangers vond ik waardevol. Ik vond het leerzaam, ik vond het bemoedigend. Ik heb hem ook gezegd, hij heeft de schrift geopend. En dat is de essentie, de schrift openen. Mooi was de link die hij legde, ook tussen de somberheid van die beide mannen. Nou zeggen we beide mannen, het kan ook een man en een vrouw geweest zijn, dat weten we eigenlijk niet. Maar goed, we gaan maar uit van mannen. En hij zei, ze liepen van Jeruzalem vandaan, met de rug naar de plek waar het heil had plaatsgevonden, gebracht was. Ze liepen met de rug naar dat heil en dan ben je in somberheid gedompeld. Dat betekent de somberheid waar hij zich dat veranderde en toen gingen ze weer naar Jeruzalem toe. Toen hadden ze het gelaat weer op Jeruzalem gericht, vond dat een mooie toepassing. Maar wat mij vooral zo trof en opviel is dat de herkenning van deze mannen met de Heere Jezus plaatsvond bij het openen van de schrift. Het openen van de schrift, dat was de essentie. Als je de schrift, de Bijbel, Gods woord opent, dan ga je Jezus Christus zien. Omgekeerde natuurlijk ook waar de schrift gesloten blijft. Daar verwijdert men zich uit de gemeenschap met de heiland. Opening brengt de waarheid naar boven, laat ons Jezus zien en laat je de schrift dicht, dan zie je niet meer van hem. Ik werd afgelopen maandag gebeld door iemand uit het land. Die vroeg mij naar een Bijbeltekst, Openbaring 10 vers 11, daar staat, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. En de vraag was, wanneer vindt dat plaats? Nou ja, ik opende de Bijbel erbij en ik keek er even naar, wat zou daar bedoeld zijn? En ik deed een poging, maar ze was niet echt geïnteresseerd in wat ik daarvan sprak. Deze tekst werd door deze dame gebruikt om haar verhaal te doen. Zij leefde erg dicht bij de Heere en Jezus sprak ook heel persoonlijk met haar. En ze was ook erg kloos met de Heilige Geest. Ook de Heilige Geest sprak tot haar en maakte haar allerlei dingen duidelijk. En voor datgene wat ik zei, ja, had ze niet zoveel interesse. Het was een kapstokje om haar boodschap naar mij over te brengen. Haar was namelijk geopenbaard dat de paus de man is naar wie we moeten luisteren. De Heere God heeft haar verteld dat wij naar de paus moeten luisteren, want hij doet helemaal datgene wat Jezus van hem vraagt. Nou, ik krijg dan altijd de kriebels. Ik probeerde nog even te zeggen dat de openbaring toch ook leert dat je niet mag afdoen of toedoen aan de schrift. En dat je schrift met schrift moet vergelijken. Maar dat hielp allemaal niet, want de Heer Jezus had voor haar duidelijk een uitzondering gemaakt. Ze had nieuwe openbaringen en mocht vertellen dat de huidige paus een gezant van God is. Doet wat Jezus wil. Kortom, we moeten naar de paus luisteren. Nou, zonder de paus te willen veroordelen, was voor mij duidelijk dat deze vrouw geleid werd op zijn minst door een dwaalgeest. En u hier aanwezig zou eigenlijk moeten kunnen zeggen waarom dat zo is. Waarom weet ik dat deze vrouw een dwaalgeest, een dwaallering verkondigde? Waarom weet ik dat wat die vrouw zei fout was? Helemaal los van de vraag of de paus nu wel een man van God is. Waarom ik dat weet, wat deed zij? Zij stelde de paus als een man voor naar wie wij moeten luisteren. Zij stelde voor dat wij naar een mens moeten luisteren. En hem moeten volgen en gehoorzaam zijn. Anders gezegd, zij stelde een mens centraal. De Bijbel eert nooit een mens. De Bijbel zet Jezus Christus in het centrum. Waar Jezus niet centraal staat, daar heb je te maken met dwalingen. Ook al lijkt het zo mooi. Het kan zelfs Bijbels gezien volkomen juist zijn. Een tijdje terug heb ik u gewezen op Handelingen 16 vers 16. Die slavin die achter Paulus en Silas aankwam. En die slavin die riep, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Die ons de weg naar de zaligheid verkondigen. Mankeerde niets aan die boodschap. Paulus verkondigde in dienst van God de weg der zaligheid. Was volledig waar. En toch legt Paulus haar het zwijgen op. Waarom? Omdat niet Jezus Christus centraal gesteld wordt, maar een mens. Deze mannen, Paulus en Silas. Of deze man, de paus. Ze worden in het centrum geplaatst, luister naar hen. Maar het gaat niet om hen. Het gaat nooit om hen. Het gaat nooit om een mens, tenzij het gaat om de mens, Jezus Christus. En als het niet om hem gaat, wanneer je hem niet centraal staat, ben je op een verkeerde weg. En daar waar dominees, evangelisten worden geëerd, en dat is niet zelden het geval, daar is het eerste stapje richting de verkeerde weg gezet. Ook die vrouw, ze belde mij. Stelde niet Jezus centraal, maar de paus. Naar hem moeten we luisteren. Want het was de geest die haar dat had geopenbaard. Wat zegt Jezus met betrekking tot het werk van de Heilige Geest? Heer Jezus zegt, die, dat is de Heilige Geest, zal mij verheerlijken. De Heilige Geest zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus het werk van de Heilige Geest is gericht op Jezus Christus. Op het grootmaken van Jezus Christus. Het werk van de Heilige Geest is nooit op de Heilige Geest gericht. Maar is altijd christocentrisch. Op Christus Jezus gericht. En daar waar het anders gaat met alle mooie woorden. Zit je op het begin van het dwaalweg. Waar Jezus niet centraal staat. En dat moet voor u, voor jou, voor mij een toetsing zijn. Wie wordt er in de verkondiging, wie wordt er in het lied geëerd? Een persoon? De verkondiger misschien? Misschien zelfs de Heilige Geest? Want dat kan gebeuren. Dat zelfs de Heilige Geest geëerd wordt en dan lijkt het mooi en dan lijkt het geestelijk, maar het is afleiding. Het is vreemd vuur op het altaar. Nergens leert, en ik zeg het maar, en als u er anders over denkt, kom maar met bijbelteksten. Maar nergens leert de Bijbel dat wij tot de Heilige Geest moeten bidden. Absoluut niet. U kunt mij proberen te overtuigen, dan luister ik, maar de Bijbel leert dat niet. We bidden door de Geest, in de naam van Jezus, tot God. Hij is het object van onze aanbidding, God de Vader. Door de Geest, in de naam van Jezus, tot God. En anders niet. Maar in onze liederen, sprekende, zingen we veelvuldig Gods Geest aan. En ik geef wat voorbeelden en we hebben het allemaal gezongen, ik ook. Geest van God, daal in mijn hart, kom opnieuw tot mij. Het lijkt zo mooi, maar het is niet Bijbels. Wij kunnen de Geest van God niet aanbidden, we kunnen hem niet vragen, we kunnen hem niet uitnodigen. En ik stel dan gelijk de vraag, is de Heilige Geest dan gedoofd of is die dan weg? Nou, als u ervaart, als ik ervaar dat de Heilige Geest niet meer bij mij is, wanneer die gemeenschap met God er niet meer is, wat is daar dan de reden van? Dan moeten we onderzoeken, als die Geest er niet meer is bij ons, hoe komt dat dan? En dan zal de Geest het ons openbaren, Henkie dat, Henkie dat, Henkie zo. En dan zeg ik ja. En dan beleid ik mijn zonde en mijn schuld. En dat opent de weg voor de Geest. Maar de Bijbel leert niet dat wij de Geest moeten aanbidden en roepen, kom opnieuw tot mij. Nergens komen we in de Bijbel iets tegen wat daarop lijkt. Of waar wordt geleerd dat wij Gods Geest moeten uitnodigen, zelfs bevelen? Wat denkt u van die tekst? Welkom Heilige Geest van God, waai over ons. Heb u een Bijbeltekst op grond waarvan u dat kunt zeggen, bidden, zingen? Ik nodig u uit. Maak onze harten rein, o welkom Heilige Geest van God, waai over ons. Nergens in de Bijbel worden wij opgedragen om de Heilige Geest welkom te heten. Op de Pinksterdag gebeurde dat niet, in Jeruzalem gebeurde het, nergens gebeurde dat. Wat de Bijbel leert is, we kunnen de Heilige Geest uitdoven, we kunnen de Heilige Geest bedroeven, we kunnen vervuld worden met de Heilige Geest, maar de Heilige Geest binnen, komt er nou maar bij, joh. Dat leert de Bijbel niet. En dat hij over ons moet waaien, geeft mij een tekst waar dat staat. Hier zitten wij in postmodern beleven. Daar gaat het gevoel heersen, waar je je lekker behagelijk bij voelt, dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest. Nou ga de tekst waar het gaat over die adelaar in de Bijbel maar eens lezen. Wat staat daar nou eigenlijk, waar gaat het daar om? Contemplatie met een mooi woord, beschouwing, los worden van de werkelijkheid, getild gaan worden. Of hij, de Heilige Geest, woont in ons, je bent met Gods geest verzegeld, dan is die er gewoon. Je kunt het wel uitdoven, maar of hij woont niet in ons, dan ben je geen kind van God. Bovendien, maak onze harten rein. Er wordt aan de Heilige Geest gevraagd. Beste mensen, dat is dwaalleer van de eerste orde. De Heilige Geest maakt niet rein. Wij worden gereinigd door het bloed van het lam. En dat is wezenlijk anders. De Heilige Geest maakt niet rein. Wat te denken van opwekking 4:64. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan op heilige grond waar hij verschijnt met vuur. Waarom is het stukje grond waarop wij staan ineens heilig? Heeft dat iets te maken met de braamstruik misschien? Ik weet het niet. Heeft het te maken met het beloofde land? Zeker niet. Het is gewoon onzin. Het is gewoon onzin. Maar stel dat God met vuur verschijnt. Nou, hou de adem erin. Vuur in de Bijbel is louterend. En wanneer we vragen om met Gods vuur vervuld te worden, ga er dan maar voor zitten. Want God is een verterend vuur. Dat staat in Jesaja. Dus pas maar op met wat je zegt en wat je doet en wat je zingt. Nog zoiets. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van God die vergeeft en ons genezing brengt. Nou, mooi. Je bedenkt zoiets, komt niet in de Bijbel voor. Als er al kracht van God komt, en hoe weet u dan dat die kracht van God komt? Precies op het moment wanneer wij de noten van dit couplet zingen, hè? Want op dit moment, we zingen het. Nou, dan zegt u nogal wat. De kracht van God die vergeeft, vergeeft de kracht van God? We vinden toch vergeving bij Jezus Christus, de opgestane Heer. En ons genezing brengt. Hoe weten we dat de kracht van God op dit moment ons genezing brengt? Kom maar even langs met Rosalie. Snappen jullie wat ik zeg? Of zullen we naar het ziekenhuis gaan Bethesda? Gaan we daar het lied zingen? En dan zingen we daar. En de dokters die staan verbaasd te kijken, maar die worden met ons blij. Want wij zingen, de kracht van God komt op dit moment en die brengt genezing. Ja, dan moeten ze wel een andere baan zoeken. Waar halen wij die teksten vandaan? Broeders, zusters, en we zingen mee. Ik ook hoor, we doen dat allemaal. En als u het er niet mee eens bent, kom maar met bijbelteksten. Probeer mij te weerspreken, want het gaat mij om de schrift. En het gaat nooit om de mens die daarvoor staat, heb ik u net gezegd trouwens. In heel veel liederen wordt gezongen of in een lied gebeden dat de Heilige Geest opnieuw moet worden uitgestort. Was de eerste keer niet goed dan? Staat er in de Bijbel dat het nog een keer zal gebeuren? We hossen mee zonder te toetsen aan de schrift, maar als je de schrift opent, dan gaat het niet om de Heilige Geest. Dan ga je Jezus Christus zien, dat is het punt wat ik wil maken. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Het gaat om hem. En de Heilige Geest wijst op Jezus. En als u wilt weten wat de Heilige Geest doet, wat zijn taak is. Hij is gekomen om te overtuigen van zonde. Hij is gekomen om te overtuigen van gerechtigheid. Hij is gekomen om te overtuigen van oordeel. Dat zegt de Heer Jezus in Evangelie van Johannes. Dat zal de Heilige Geest doen. Maar waarom zingen we dat niet? Heilige Geest, overtuig mij van zonde. Ja, misschien willen we dat laatste niet zo goed horen. De profeet zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. U kent die tekst wel uit Hosea 4, vers 6. Meestal in de NBG bekend, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Weet u wat het volgende vers is? Moet u eens een keer lezen, ik lees hem u nu voor. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Dat is ernstig. Dat is heel ernstig. Het volk heeft de kennis verworpen en daarom wordt het volk door God verworpen. Daardoor wordt het volk krachteloos en heeft niet meer de rol, de functie die zij te midden van de volkeren zou moeten innemen. God nam van het volk haar taak, haar bediening af, omdat ze hem niet serieus namen. Zij fantaseerden er van alles bij. Ze hadden hele mooie rituelen gemaakt. Het was zo mooi. Maar het was ongehoorzaam aan God. Ik ben bang voor de toekomst van de kerk. De kerk raakt haar bestemming kwijt. Ze is geen zout en zout meer. De kerk maakt het verschil niet meer in de wereld. En zonder boodschap in deze wereld heeft de wereld de kerk niet meer nodig. En de kerken lopen leeg. Israël mocht geen priester meer zijn. En ik denk dat de kerk haar priestelijke, profetische roeping ook behoorlijk is kwijtgeraakt. En geen boodschap heeft. En dan gaat het worden, dan krijg je een kerk zoals de Heer Jezus heeft geprofeteerd. Het staat in Openbaring 3 vers 14. Omdat u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dus net als het volk dat verworpen werd, zegt de Heer, omdat je lauw geworpen, zal ik je uit mijn mond spuwen. Krijgt u dat mee? Zou het zo geworden kunnen zijn in de kerk? Er staat trouwens niet dat de Heer Jezus de kerk uitspuwt. Er staat feitelijk dat hij het uitbraakt. Een hele heftige beweging. De Heer Jezus is zogezegd misselijk van zo'n kerk. We vertalen dat allemaal zo keurig netjes, want het moet vooral beschaafd zijn. Maar het is wel heftig wat er staat. Langzamerhand heeft men Jezus uit de verkondiging gefilterd. Slechts zijn naam is hij daar nog. En vaak heeft men hem verruild voor de geest. En over de geest zegt men dan dingen zoals ik u net heb gezegd. En het zijn er veel meer die niet waar zijn. Dan gaat het om de beleving, het gevoel. Maar wanneer Christus in de verkondiging niet gezien wordt, dan is het een heilloze verkondiging. De Heilige Geest eert Jezus. Hij behoeft geen eigen eer. Nergens leert de Bijbel dat we hem moeten aanbidden. Ik was onder de indruk van de verkondiging vorige week van broeder Bert van Twillert. Hij opende de schriften, we zagen Jezus. En nu komen we bij 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dus tot nu toe was het eigenlijk inleiding. En daar staat dan, daarom danken wij God zonder ophouden. Dus de Heere God wordt gedankt, hè? Dat staat in de Bijbel. De Heere God wordt gedankt zonder ophouden. dat u, toen u van ons het gepredikte woord hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als een woord dat ook werkzaam is in u die gelooft. Het woord is aangenomen door de mensen in Thessalonica en het is werkzaam, het doet wat. Doet dit woord nog wat? Wanneer je de schrift opent, dan wordt Jezus voor de ogen geschilderd, dan gaan we hem zien. En dan wordt dat woord van God werkzaam. Zoals precies vorige week bij die Emmausgangers. Het woord werd geopend en het werd werkzaam. Ze zagen Jezus. Ziet u Jezus nog? Wat zien wij nog van Jezus? Een zelfbedachte Jezus? Er verscheen onlangs een glossie Jezus. We hebben er een zoeklichtnummer aan gewijd wat afgelopen week is verschenen. Maar in die glossie Jezus, door Lente Media uitgegeven, werd Jezus als een leraar voorgesteld, aan Gandhi gelijk. Jezus was een revolutionair. Hij werd zelfs een knuffeldier van Conchita. En noem het allemaal maar op. Maar dat is geen Bijbelse Jezus. Dat hij de Zoon van God is, die door zijn dood en opstanding verzoening bracht, dat stond er niet in. Terwijl dat de Christus der Schriften is. En over de toren van het Lam, nou daar gaat het toch om Jezus, lazen we in dat blad niet. En mensen maken een aangepaste Jezus die lekker bij hun past, die geen pijn doet, die ook niks verandert. Je blijft in je zonde. Maar Paulus schrijft aan de Thessalonica dat hij dankbaar is dat het gepredikte woord werkzaam is. Is het woord van God werkzaam of hebben we onze eigen ideeën daarover? U moet het woord aannemen als een woord van God. En daar mankeert het vandaag wel aan. We beven niet meer voor het woord. We leggen het woord van God op de onderzoekstafel. En we snijden erin. Bronnensplitsing heeft dat. En ik heb het allemaal doorlopen. Jahwist, de Elohist, de Deuteronomist, weet ik hoe ze allemaal heten, als het ging om de Torah. En Q-bronnen en dergelijke als het ging om de evangeliën. Ik heb het allemaal gehad. En zo zijn we bezig. Bronnensplitsing, contextualisatie. En we bepalen wat wel of niet authentiek is van het woord van God. Want wij zijn de baas, wij heersen over het woord. Maar we moeten buigen, ons onderwerpen. We brengen diverse lagen aan in het woord. Deze week nog in onze krant een boek van een hoogleraar, postuum. Hij is overleden. Ik heb nog les van hem gehad. En hij schrijft: er is een biologische laag in de Bijbel, er is een ethische laag en er is een religieuze laag. Er zijn dus verschillende lagen. En wij mogen dat onderzoeken en dan ook bepalen wat goed is. En wanneer je over de natuurkundige laag vragen stelt, dan kun je daar geen geloofsantwoord op geven. Dan moet je luisteren naar de natuurkundige. En we hebben theologen nodig om het woord te begrijpen. Dat is net als in de middeleeuwen. De kerk mocht, de gelovigen mocht de Bijbel niet zelfstandig lezen, had de priester nodig. En de priester legde hem uit wat de kerk leerde, de paus leerde. De dingen van die hoogleraar, die lagen in de Bijbel, ben ik nog nooit tegengekomen. Ik heb de Bijbel een paar keer doorgelezen, dat kan ik u vertellen. De Bijbel spreekt niet over verschillende lagen en roept ons niet om met een filiermes daar langs te gaan en dat van elkaar te snijden. Maar het betekent wel dat als je de schrift begint te lezen en je hebt dan die eerste 6 dagen gehad, de schepping, natuurkunde, dat je volgens deze hoogleraar dat niet mag geloven, je moet de natuurkunde volgen. Ik mag geen geloofsuitspraak doen over het eerste hoofdstuk. Ik mag niet geloven dat de Bijbel in 6 dagen is geschapen, ik moet luisteren naar de natuurkunde. Zo worden mensen weggetrokken van het eenvoudige woord. Overigens, voor Jona geldt natuurlijk hetzelfde. Hè? De wonderen worden ook weggewerkt, dat kun je niet meer geloven. En dan kom je bij nog een wonder, opstanding van Jezus Christus. Ja, nou begint het te haken natuurlijk. U begrijpt mij wel, denk ik. Ik heb erbij gezeten, tijdens het college, dat gesteld werd dat je vroeger de mensen wijs kon maken dat Jezus over het water kon lopen. Maar de ontwikkelde mens van tegenwoordig kun je dat niet meer vertellen. Die gelooft dat niet. Zouden ze vroeger dat echt gedacht hebben? Zouden ze toen zo primitief geweest zijn? Onzin. Het wonder wordt overschreeuwd. En we worden weggetrokken van Christus. Paulus schrijft in Efeze 5, vers 6. Laat niemand u misleiden met bedrogredenen, want door zulke dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Kinderen van de ongehoorzaamheid. Je is ongehoorzaam zijn geworden, waaraan? Aan het woord van God. En in Colossenzen 2, vers 4, dit zeg ik, opdat niemand u met bedrogredenen misleiden. Wat is nou eigenlijk een bedrogreden? Een bedrogreden is een verstandelijk klinkende redenering die waar lijkt, maar niet waar is. Dus dat is dus dat fileermes van die theoloog, die lagen die hij aanlegt. Het klinkt mooi, het klinkt verstandig, en hij krijgt applaus, maar het is niet waar. Open de Bijbel en niet het boek van de filosofie. Open de Bijbel en niet het boek van de natuurkunde. Als het gaat om waarheid, wint de Bijbel altijd. Eindeloze discussies zijn er geweest. Omdat er in de Bijbel stond dat er een herkauwende haas was. Maar onze biologen hadden nog nooit zo'n herkauwende haas ontdekt, dus de Bijbel was fout. Inmiddels weten we dat er wel herkauwende hazen zijn. De Bijbel is betrouwbaar. Stel u voor. Stel u voor, probeer het, het is lastig. Geef dat direct toe. Maar stel u voor dat de Bijbel echt de boodschap van God is aan ons mensen. Stel je dat nou eens voor dat dat zo is, aan u en aan mij. Als nou echt zijn woord is, wat betekent dat dan? Zou het niet ten eerste betekenen dat we er eens wat serieuzer mee moeten omgaan? Stel u voor, u probeert een gesprek aan te gaan, broeders, met uw vrouw. Ze zegt nu niet. U probeert een andere keertje, nog een keer. Ik heb nu geen tijd. Ik ben moe. Ik moet de kinderen van school halen. De aardappelen schillen. U probeert het de laatste nog maar een keer. Eindelijk schijnt de zon. Ik ga nu in de zon zitten. Uw vrouw heeft voortdurend van die smoezen. Kan natuurlijk ook andersom. Gebeurt misschien wel vaker. Wie zal het allemaal zeggen? En er gebeurt ook ouders, kinderen. Dat wij geen oren en geen aandacht hebben voor elkaar. Nou, zo'n relatie duurt niet lang. Zo'n relatie raakt kwijt wat daar zou kunnen en moeten en mogen zijn. Maar zo is de relatie van veel gelovigen met God. De Heer God heeft ons het woord gegeven, maar wij hebben nu even geen tijd. Want we hebben het zo druk. En dit en dat en zus en zo. En ondertussen neemt God zijn Heilige Geest van ons weg. Dat is wat de Bijbel leert. Dooft de Geest van God uit. We moeten God weer serieus nemen. Maar meestal blijft de Bijbel dicht. Behalve wanneer er een sterfgeval is. Want dan moet er een passende tekst gezocht worden voor de kaart. Dus ga je bedriegt. Voor heel veel christenen is de Bijbel niet meer dan een bijbel. Af en toe wat gerinkel, maar meer ook niet. Hoe is dat nou eigenlijk bij ons? Bij u, bij mij? De broeders in Berea toetsten het woord van God. Daar kwam Paulus, de apostel. En hij legde het woord uit, ze zeiden, Paulus, fantastisch, maar we gaan het wel even nazien. Klopt het nou eigenlijk wel? Mag u doen hoor, u mag mij nazien, moet u doen zelfs. Klopt het nou wel wat die Henk Schouten zegt? Want het gaat om het woord van God. Paulus dankt God, omdat de broeders in Thessalonica, dan komen we weer bij onze brief, omdat ze het woord van God hebben aangenomen, niet als een woord van mensen dat je kunt onderzoeken, maar als een woord van God waar je voor moet buigen. Een woord van mensen is een woord waar je vraagtekens bij kunt plaatsen, moet soms ook. Mensenwoord is altijd niet altijd een waar woord, niet altijd een betrouwbaar woord. Dus wees altijd voorzichtig als mensen spreken, wie het ook is. Maar het woord van God is anders. Daarvan zegt de Hebreeën schrijver, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeel de overleggingen en gedachten van het hart. Dus dat doet het woord van God. Hebt u? Ik zeg het nog een keer. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Nou, ik vind het heel moeilijk om het onderscheid tussen geest en ziel uit te leggen. En ik denk dat ik er eigenlijk nog nooit goed in geslaagd ben. Maar het woord van God maakt het onderscheid. Zo scherp. Van gewrichten en merg, het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hebt u ooit iets van de kracht van dat woord ervaren? Hebt u ooit echt gebogen voor dat woord? Als Gods woord inderdaad Gods woord is, dan grijpt het je leven vast. Dan word je door dat woord gevormd. Het woord van God bepaalt hoe wij gelovigen naar deze wereld kijken. Het woord van God bepaalt wat onze visie is op de dingen die in deze wereld gebeuren. Is je visie op de politiek. Is je visie op Europa. Is je visie op Israël. Is je visie op je huwelijk. Dat is je visie op je seksualiteit. Is je visie op de opvoeding, op je geldbescheiding, op trouw, op ontrouw, op heilig, onheilig, op rein, onrein, op abortus, op euthanasie. Er is geen gebied waar dat woord van God niet zijn invloed zal laten gelden als u het opent ervoor buigt. Als je dat niet wil, laat het dan dicht. Dan heb je de duivel als compagnon en die zal je leuke dingen geven, maar je ziel eisen. Paulus schrijft erbij dat ook werkzaam is in u die gelooft. Is dat niet mooi? Het woord van God, de mensen in Thessalonica hebben het aangenomen. En hij zegt van die mensen die dat woord hebben aangenomen, dat woord is in u werkzaam. Het doet wat. Eigenlijk staat het woord geeft energie. Het woord oefent kracht uit. Misschien zijn christenen vaak zo futloos, omdat ze de kracht, de energie van het woord wat zijn kwijtgeraakt. Omdat de stekker eruit gehaald was en dan kun je een prachtige lamp hebben. Een mooie Bijbel met gouden sloten als een pronkstuk in de hoek van de kamer op een standaard. Maar als je niet leest, zal die je niets doen. Daar waar de mensen het woord van God openen, zich ervoor buigen, zich ertoe inspanningen te verstaan, daar komen krachtige gelovigen. Daar komen mannen als Petrus, als Paulus, als Hus, als Wycliffe, als Geert Grote, Boelinger, Calvijn, Knox, Luther, Simon, Zwingli, Graham. En noem ze allemaal maar op, veel meer waarder. Waarvan de namen verdwenen zijn, maar niet uit het boek van God, het boek des levens. En door al die krachtige getuigen werd het verschil gemaakt in hun wereld. En de wereld liep tegen hen te hoop. Ja, natuurlijk. Maar het woord was werkzaam. Het gaf ze energie. Het deed wat. Het veranderde hun leven en de levens van velen om hen heen. Omdat het geen mensenwoord, maar een woord van God was en is. En veel van de mannen die ik zojuist noemde, waren de groten in de kerkgeschiedenis. Dus ze hebben moeten lijden. Gevangenschap, marteling, executies, vreselijke zaken. Het stond allemaal op het programma van die mannen. Ze zagen er niet naar uit, ze verlangden er niet naar, natuurlijk niet, ze waren niet gestoord. Maar ze hadden liefde en trouw voor dat woord en voor de Heer daaruit. En hem wilden ze gehoorzaam zijn, hem alleen, koste wat het kost. Hier sta ik kan niet anders, gevleugelde woorden van Luther. En wat lezen we nou van Paulus, vers 14. U, Thessalonicenzen, met navolgers geworden van de gemeente Gods die in Judea zijn. Dus de mensen in Thessalonica zijn navolgers geworden van die eerste gelovigen in Judea. Waarom? Omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden. Dus gelovige Joden hadden te lijden van hun volksgenoten die Jezus Christus hadden verworpen. Maar ook gelovige worden heidenen zullen te lijden hebben van heidenen die Jezus Christus niet willen volgen. Dat is misschien wel kenmerkend. Opmerkelijk is dan dat Paulus schrijft van die ongelovige mensen. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Dus ongelovige mensen behagen God. God is niet blij met die mensen, dat mag duidelijk zijn. Maar ook onderling zijn ze vijanden geworden. Zijn alle mensen vijandig gezind. Brede betekenis. Het christelijk geloof staat bekend om barmhartigheid. En de barmhartigheid die wij in onze nachristelijke samenleving zien, is daar een overblijfsel van. Regelmatig lezen we in kranten dat christenen relatief het meest doneren voor goede doelen. Waar het christendom verdwijnt, zien wij ook die houding verminderen. Ook wereldwijd. De donaties voor goede doelen komen uit de postchristelijke wereld. En niet uit de islam, en vult u het allemaal maar in. Maar dat niet alleen. De grootste wreedheden worden ook buiten christelijk erf gepleegd. Natuurlijk weet ik dat er door christenen wrede dingen zijn gedaan. Maar dat is niet wat het christendom leert. Dat is geperverteerd christendom. In tegenstelling tot andere religies, die bepaald onverdraagzaam zijn naar andersdenkenden, die bewust achteruitstellen of zelfs het leven afpakken, is het christendom liefdevol, geduldig, genadig. De grootste massamoordenaars wordt vaak gezegd, de religie wijst naar het christendom. Laat u dat niet wijsmaken. Het is niet waar, het is niet waar. De doden die vielen onder Hitler, onder Stalin, onder Mao, onder Pol Pot. Het waren er veel meer dan ooit. En het waren atheïsten, het waren geen christenen. Dat zijn de massamoordenaars. Waar God niet behaagd wordt, waar mensen God niet dienen, worden de mensen elkaar vijandig gezind. Ja, aan de kruistochten dan. Maar laten we beginnen. Het ging om een verkeerde Bijbeluitleg. Dat is het eerste. Men dacht dat het duizendjarig rijk voorbij was, rond 1000 na Christus. Verkeerde Bijbeluitleg leidt tot verkeerd gedrag. Maar zelfs de strijd van de kruisvaarders was er op gericht om een vrije doorgang te bewerken, zodat de pelgrims naar Jeruzalem konden, en was niet bedoeld als een veroveringsoorlog of een bekeringsoorlog. Dat er een aantal verknipte figuren tussendoor liepen, dat is wat anders. Maar ten diepste, het was geen bekerings-, geen veroveringsoorlog, en de aantallen slachtoffers valt wel mee. Vooral bij de kruisvaarders werden die gevonden. Dus wat de apostel schrijft blijkt steeds weer waar te zijn. Waar God niet behaagd wordt. Dus waar God zich ook terugtrekt omdat wij hem toch niet willen horen. Daar worden de mensen elkaar vijandig gezind. Dat was ook ongeveer de eerste les die we in de Bijbel hadden kunnen lezen. Als we maar geloofd hadden wat er staat. Maar ja, de theologen zeggen dat je niet letterlijk moet geloven. Maar de eerste bladzijde vertelt toch van Kaïn en Abel. God verdween en de dood kwam. En zo is het altijd doorgegaan. Vers 19 en 20. Laat een heel ander licht vallen, wanneer Gods wil wel gezocht wordt. In tegenstelling tot de mensen die God en daarmee elkaar vijandig gezind zijn, schrijft de apostel nu over mensen die de Heere God wel lief hebben. En dat zijn mensen die blij zijn met elkaar. Paulus die heeft ernaar verlangd om hen te zien, hen te ontmoeten, en dat was wederzijds. En dat is altijd zo. Als gelovigen elkaar ontmoeten, dan mag dat een feest zijn, mag een blij gebeuren zijn. Daar zie je naar uit, want dan beleef je gemeenschap met elkaar en met elkaar gemeenschap met de Heer. Warme belangstelling, liefde voor elkaar. En zo ervaren we dat ook. En dan komt Paulus tot die prachtige woorden, want wat is onze hoop of blijdschap of werekroon? Wat maakt ons nou echt blij? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Let er even op hoe de komst van Jezus, Jezus wordt altijd centraal gesteld, hoe de wederkomst van de Heer Jezus steeds weer naar voren komt. En het is juist dat we naar die komst mogen uitzien. Het was die komst waar de eerste generatie gelovigen op hoopten. Het vervulde hen. Het gaf een kracht. En zo moet het ook in de laatste generatie zijn. Ons verlangen moet erop gericht zijn om de Heer te ontmoeten. En als we de Heer ontmoeten, ontmoeten we elkaar weer. En alle die ons voorgegaan zijn. En wat een vreugde zal dat zijn. Dat is de grootste vreugde, denk ik, die voorstelbaar is. En Paulus schrijft dan ook van de gemeente. Zij zijn zijn hoop, zijn blijdschap, zijn erekroon. Paulus ziet in hen dat zijn arbeid niet vergeefs is geweest, maar gezegend werd door de Heer. En wat zou het zijn, wanneer ook de arbeid van onze gemeenschap trouw aan het woord, die uitstraling, die veranderende werking in onze wereld zal hebben. Nee, het hoeven er geen duizenden te zijn, maar gewoon daar waar wij staan. En nou ben ik geneigd om te zeggen, er wordt er misschien toch nog heilige grond, maar u snapt mij wel. U bent mijn heerlijkheid. Dat is het laatste wat ik nog zeg. Het woordje heerlijkheid. Weet u wat het woordje heerlijkheid ten diepste betekent? Waar het vandaan komt? Het is heergelijkheid. En dat is ons woordje heerlijkheid geworden. Dat woordje ge zijn we kwijtgeraakt. Maar het is het gelijk zijn aan de Heer. Heergelijkheid. Dan kun je je iets moois voorstellen dan hem gelijk zijn. 1 Johannes 3 vers 2 leert ons, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Hier gelijkheid. We zijn zijn lichaam, we zijn hem. De Heer gaf alles om mensen te winnen. En we weten waar het hem toe bracht. We weten ook dat het moest gebeuren. En we weten ook dat het een enorme zegen bracht. Als de schrift wordt geopend, gaan we Jezus Christus zien. En het gaat om niemand anders dan Jezus alleen. Amen.